gemeente van Jezus Christus. Alle mensen hier in de kerk, samen met degenen die buiten het kerkgebouw meekijken en luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor propedent Damsteeg uit Leerdam. Opnieuw is er op vrijdagmorgen open kerk van 10 tot 12 uur. De deuren zijn open, net als de harten van degenen die u ontvangen. En dat geldt zeker voor het hart van God. Genoeg redenen om binnen te komen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de stichting Charis. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang vanavond is Psalm 131, vers 4. Laat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw, en stil berust in zijn beleid, van nu tot in alle eeuwigheid. Weten op wie we kunnen vertrouwen, dat geeft rust en vraagt tegelijk overgave aan God. Hij weet wat goed voor ons is. Daarvan spreekt vers 4 van Psalm 131. We wensen elkaar hier, thuis of waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Wij vervolgen de dienst met het zingen van Psalm 122, het eerste vers. Psalm 122, vers 1. Laten wij, voordat we het woord van God openen, bidden om Gods Heilige Geest. Laten wij bidden. Grote God, liefdevolle Vader, U hebt ons geroepen en we zijn gekomen naar uw kerk. En in die gang naar de kerk nemen we veel mee. U weet hoe afgelopen week is geweest. Of we ons zorgen hebben gemaakt. Of juist blij zijn geweest. Of we mooie dingen mee hebben gemaakt of slechte dingen. U kent ons. Ook is het vanavond dodenherdenking. En dat roept emoties op. Herinneringen. Beelden. U weet wat het met ons doet. Hoe we naar de kerk zijn gekomen en misschien straks we naar de dodenherdenking gaan. En wat we daarin meenemen hier in de kerkbanken. Wilt u ons zien? Wilt u ons helpen om dat even aan de kant te zetten, zodat we ons kunnen focussen op u en uw woord? Vader, ook deze week hebben we gezondigd. Tegenover u. Of tegenover onze naasten. Of tegenover onszelf. We willen u vragen om vergeving daarvoor. En wilt u ons helpen dat we ook dat aan de kant kunnen zetten, ons kunnen focussen op uw woord. Want we leven met het oog op u. Ons hart is vol verlangen naar uw aanwezigheid. Hoor daarom ons gebed. Kom met uw Heilige Geest in ons midden en verlicht ons verstand. Raak ons hart aan als we luisteren naar uw woord. We lezen vanavond een gedeelte uit Esther. Esther, een bijzondere vrouw met een bijzondere roeping. Misschien schuurt het wel met ons eigen leven of roept het herkenning op. En met oog op dodenherdenking vanavond roept het misschien wel emoties op. Mijn Vader, wilt u, in welk geval dan ook, aan ons openbaren wat u vanavond tot ons wilt zeggen. Raak ons aan. Zet ons stil. Bij het kruis. Bij het wonder dat u hebt gedaan. Spreek tot ons met woorden van leven. Spreek tot ons met woorden van hoop. Heilig uw woord in ons midden. En bind het ons op het hart. Dan bidden wij u. Uit genade en in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Wij gaan samen het woord van God openen. En dat doen we dus in het Bijbelboek Esther. Wij lezen met elkaar Esther 9, vers 20 tot 28. Esther 9, vers 20 tot 28. En daarin lezen wij iets van het Joodse feest Purim. Mordechai beschreef deze gebeurtenissen en hij zond brieven aan al de Joden, dichtbij en ver weg, die in alle gewesten van koning Ahasveros waren, om voor hen vast te leggen dat zij ieder jaar de 14e dag van de maand Adar en de 15e dag daarvan moesten vieren, als een dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden, in de maand die voor hen veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag. En om deze dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap. Om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen. De Joden namen op zich te doen wat ze al begonnen waren en wat Mordechai hun geschreven had. Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, de tegenstander van alle Joden, had immers tegen de Joden het plan bedacht hen om te brengen. En hij had het poer, dat is het lot, geworpen om hen in verwarring te brengen en hen om te brengen. Maar toen zij, Esther, voor de koning was gekomen, beval hij door middel van de brieven dat het boze plan van Haman, dat hij tegen de Joden bedacht had, op zijn eigen hoofd zou neerkomen. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Poerim, vanwege de naam van het poer. Daarom, vanwege al de woorden van deze brief, en om wat zij daarvan zelf gezien hadden en wat hun overkomen was, stelden de Joden vast en namen zij de verplichting op zich, voor zichzelf, voor hun nageslacht en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat ze nooit het vieren van deze twee dagen zouden overslaan, volgens het voorschrift daarover en op de vastgestelde tijd ieder jaar. Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie, elk gezin, elk gewest en elke stad. Deze dagen van Poerim zou men niet overslaan onder de Joden. En bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen. Tot zover het woord van God. Zalig bent u, zalig ben jij als je het woord hoort, het lief hebt en het bewaart in je hart. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 46, het eerste vers. Dat doen we uit Weerklank. Psalm 46, vers 1 uit de bundel Weerklank. Vanavond herdenken wij de doden in Nederland. Wij denken de doden die gevallen zijn voor ons vaderland. Wij denken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waaronder onze Joodse landbewoners. En met oog op de dodenherdenking, de verschrikkelijke Holocaust en het toenemende antisemitisme vandaag de dag, leek me daarom goed om samen een gedeelte uit het Bijbelboek Esther te lezen. Poerim. Israël vierde het anderhalf maand geleden En dat feest bestaat uit vreugde, eten, nog meer eten. En als je op een gegeven moment vol zit, dan ga je nog meer eten. En als je dan echt niet meer kan, dan komen er ook nog heel veel koekjes op tafel en andere lekkernijen. Purim is een feest wat bekend staat om haar vreugde. Men gaat verkleed, men gaat naar de synagoge, daar lezen ze de boekrol Esther. En ze komen samen met familie en vrienden om feest te vieren. Purim. Toen ik 19 was, kwam ik er voor het eerst mee in aanraking. Ik neem jullie mee terug naar 14 jaar geleden. Mijn opa lag op sterven. Hij lag in het ziekenhuis van Rotterdam. En ik stond op het punt om naar huis te gaan, samen met mijn ouders. Tot het moment dat hij mij bij zich vroeg. Daan, kom eens even, jongen. Dus ik liep naar het ziekenhuisbed toe en ik ging aan de rand van het ziekenhuisbed zitten. En hij zei tegen mij, als je de kans krijgt, dan moet je naar Israël gaan. En dat niet alleen. Je moet er ook voor bidden. Ik was 19. Mijn opa lag op sterven. Dus wat doe ik dan? Wat doe je dan? Dan luister je naar je opa. Dus 's avonds, voordat ik ging slapen, bad ik of ik naar Israël mocht gaan. En ik weet nog dat ik op dat moment dacht, als ik straks genoeg geld heb en werk, dan wil ik best een keer voor opa naar Israël gaan. Prima vakantieland. Het is een lekker weer. Ze hebben lekker eten. Genoeg te zien. Dat wil ik best een keer doen. 3 maanden later. Het voetballen ging niet door op een zaterdag. Het regende. En mijn vader vroeg me of ik meeging naar de vakantiebeurs. Ik ging mee. En op de vakantiebeurs stond de stand van het toerismebureau Israël. En in die stand stond een glazen pot met kikkererwten. En de prijsvraag was, hoeveel kikkererwten zit er in die pot? Dus we deden een poging. 6869 kikkererwten zaten er in die pot. U voelt hem misschien aankomen. Het was een bijzondere ervaring. Toen ik dat mailtje kreeg met u, heb ik een reis gewonnen naar Israël. En ik weet nog dat op dat moment, als 19-jarige jongen, mijn laptop opende en die mail opende, dat het iets met me deed. Voor mijn geloofsleven. Voor mijn roeping om later predikant te worden. Dat is allemaal op die avond begonnen. Mijn vader kocht een ticket. We gingen naar Israël toe. We kwamen aan op het vliegveld. En iedereen was verkleed. De een als dokter. De ander als clown. De een als piraat. De ander als beer. Je kon het zo gek niet bedenken en iedereen was verkleed. We gingen onze auto ophalen bij de autoverhuurder en achter de balie was iedereen verkleed. We gingen naar ons hotel en achter de balie was iedereen verkleed. Wat was dit? Wij hadden geen idee. Wij gingen gewoon naar Israël zonder te weten dat we zouden landen op Purim. Purim, ik zei het al, een dag van feest, van vreugde, geloof, eten, familie. Maar achter al dat feestgedruis gaat een heftig verhaal schuil. Het verhaal van een volk dat met vernietiging werd bedreigd. Het verhaal waarin het even leek dat het kwaad zou winnen. Maar het lot werd omgekeerd. Op een totaal onverwachte manier. Stel je voor, je leeft als een Jood 2500 jaar geleden in het Perzische Rijk. Het grootste rijk wat tot dan toe op aarde had bestaan. En je leeft in de hoofdstad Susa. Je werkt er, je gaat naar school, je hebt er je vrienden, je familie. Je maakt onderdeel uit van die maatschappij. Je leeft volgens je eigen geboden, eet volgens je eigen geboden. Je gelooft in één God in plaats van de 100 goden die de Perzen, waar de Perzen in geloven. En dat maakt je verdacht. Anders. Vreemd. Je kent de verhalen van je voorouders over ballingschap, over vernietiging, over verwoesting. En je weet één ding zeker. Buiten Israël voel je je nooit helemaal thuis. Nooit helemaal veilig. En dan komt het onheil. Haman die beraamt een plan om alle Joden te vernietigen. Uit te roeien. En koning Ahasveros luistert en bepaalt dat alle Joden gedood mogen worden. Op die dag begon er een entlozing van het Joodse volk. Iedere Jood in dat immense rijk, iedere man, iedere vrouw, ieder kind, iedere baby mocht gedood worden. En de bezittingen mogen in beslag genomen worden. Iedere Jood over dat immense Persische Rijk, van de rivier de Indus in India tot aan de Middellandse Zee. From the river to the sea. Maar horen we dat vandaag nog meer? En je mag je niet verdedigen. Paniek grijpt om zich heen. Mensen worden gek. Ze weten niet meer wat ze moeten doen. Ze huilen, ze vasten, ze bidden. Ze laten alles uit handen vallen. De dreiging die werkt verlammend. Stel je voor dat je gaat trouwen. Volgende maand is de feestdag. Maar wat doe je er nog voor? Over een paar maanden gaan we toch dood. Stel je voor dat je in verwachting bent nog 1 week te gaan. En de baby wordt geboren. Wat doe je er toch voor? Over een paar maanden gaan we toch dood. Stel je voor dat je plannen maakt voor je gezin of voor op je werk. Projecten. Wat doe je er toch voor? Over een paar maanden ga je toch dood. Die dreiging werkt verlammend. Er is geen uitweg. Wat zou je doen? Wapens maken, mezelf verdedigen. Maar dat mocht niet. En zomaar een wapen smeden, dat was in die tijd, daar had je smid voor nodig en dat waren er niet zoveel. Wegrennen, ja maar waar naartoe dan? Het Persische Rijk is het grootste rijk, het is overal. En moet je dan alles achterlaten? De dreiging werkt verlammend en er is geen uitweg. Wat zou je doen? Mordechai die weet wel iets. Mordechai doet een beroep op Esther. Zij is de enige persoon die in een positie staat om dat onheil af te wenden. Dus hij stuurt haar een brief. En in Esther 4 lezen we iets over die brief. Onder andere staat dit erin. Esther 4 vers 14. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing komen voor de Joden. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Deze woorden van Mordechai geven Esther moed. Eerst twijfelde ze, maar nu niet meer. Ze gaat staan. Ze neemt haar verantwoording en gaat naar de koning toe. Met gevaar voor eigen leven. En koning Ahasveros, die kiest haar kant. Haman wordt opgehangen. Samen met zijn zonen. En Mordechai krijgt als het ware de macht die Haman eerst had. En dan vaardigt hij een nieuw decreet, een nieuw besluit uit. Het besluit dat alle Joden zich mogen verdedigen op die bewuste 14e Adar. Stel je voor, hoe zou de Holocaust geweest zijn als de Joden zich mochten verdedigen? Hoe zou het vandaag de dag zijn? Als de Joden zich niet zouden kunnen verdedigen. De maanden verstrijken. Beide partijen die bereiden zich voor. Joodse wijken stellen wachtposten in. Barricaderen de wegen, bouwen een verdediging op. Wapens worden gemaakt. Mannen en vrouwen nemen hun plekken in. Kinderen worden even verstopt. Weg van het geweld. En dan breekt die 14e Adar aan. Overal verdedigen de Joden zich met moed en verslaan zijn vijanden. Waar eens dreiging was, is nu overwinning. En in het hele Perzische Rijk worden 75.000 vijanden van het Joodse volk gedood. Israël leeft. Benieuwd wat de Verenigde Naties daarvan zouden vinden als ze destijds hadden bestaan. Weet u, in de voorbereiding word je soms geraakt door een Bijbeltekst. Omdat het iets zegt over de actualiteit. En ik hoef hier niemand uit te leggen wat die actualiteit vandaag de dag is als we deze tekst hebben gelezen. De oorlog in Israël en in Gaza. Dat is een heftige oorlog. Allemaal zien we de beelden. Allemaal lezen we de Bijbel. Allemaal weten we dat God trouw is aan zijn volk en allemaal willen we tegelijkertijd dat de doden stopt. En dat is ingewikkeld. Misschien wel pijnlijk zelfs. En daarom is het goed om als christen eerst terug te gaan naar het woord en te kijken wat de Bijbel zegt over de situatie. Wat zegt de Bijbel nou over de relatie tussen God en Israël? En wat zegt het woord van God nou over de relatie tussen Israël en ons als kerk? Want eerst is dit verhaal belangrijk. En dan pas de rest. Als christen baseren wij ons eerst op het woord van God. En dan pas wat de social media ons laten zien. Dan pas wat de media ons laten zien. Dan pas welke propaganda we volgen. Dan pas komt de rest. Als het gaat om hoe wij als christen en als kerk naar Israël kijken, kijken we eerst naar het woord van God. En dan pas komt de rest. Mordechai stelt Purim in. Einde. Zo op het eerste gezicht de strijd van 2500 jaar geleden. Niet actueel voor nu. Of toch? Zijn er misschien lessen te trekken uit het verhaal toen, voor de dag van vandaag? Heeft het verhaal ook een boodschap voor jou en mij? Daarvoor gaan we eerst weer terug naar die persoon Haman. Want Haman, die haat de Joden. Tot diep in zijn vezels haat hij het Joodse volk. Verschrikkelijk. Ze buigen niet voor hem, ze buigen alleen maar voor die God van ze. En hij haat ze, tot diep in zijn vezels haat hij het Joodse volk. Maar er speelt meer. Er is meer aan de hand. In Esther wordt hij bewust een nakomeling van Aga genoemd. De Amalekiet. Een vijand van Israël. En Mordechai wordt bewust een nakomeling van Kis genoemd. De vader van Saul. Uit de stam Benjamin. En die Agag en die Kis, die vochten tegen elkaar. En je ziet door de hele Bijbel heen, vanaf het begin tot aan het einde van het Oude Testament, dat die strijd tussen Israël en Amalek, de strijd vertegenwoordigt tussen het goede en het kwade. Of tussen God en het kwaad. Maar wie is Amalek nou eigenlijk? Nooit van gehoord? Wie is Amalek? Amalek is een volk, een broedervolk. Stamt af van Esau. En toen Israël trok uit de Egypte, door de woestijn, werden ze in de achterhoede aangevallen door dat broedervolk, door Amalek. Daar waar de vrouwen en kinderen liepen, daar waar de zwakken liepen, de gewonden liepen, vielen zij aan. En misschien kent u wel het verhaal van Mozes, die, zolang hij de staf in zijn hand omhoog hield, Israël de sterkste was. En als ze moe werd en het liet zakken, Amalek de sterkste was. En uiteindelijk met hulp won Israël. En op die dag profeteerde Mozes als volgt in Exodus 17. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Van generatie op generatie. Met andere woorden, voor altijd. Ook nu, onze generatie. De strijd van God tegen Amalek, tegen het kwaad, zal zijn van generatie op generatie, voor altijd. Dus ook vandaag, ook nu, ook hier. Altijd. De strijd tussen Israël en Amalek staat daarmee symbool voor de strijd tussen het goede en het kwade in het Oude Testament. Tussen God en het kwaad. En dan kan je jezelf de vraag stellen, maar waarom wil die Amalek, waarom wil dat kwaad dan Israël vernietigen? Wat wint het kwaad erbij dat Israël vernietigd wordt? Dat er een volk minder is op aarde? Omdat het herstel van deze wereld alles te maken heeft met het herstel van het Joodse volk. Na 2000 jaar ballingschap, de vervolging, die verschrikkelijke holocaust waarin 6 miljoen vrouwen, mannen, kinderen, baby's van Gods oogappel vergast zijn, vermoord zijn. 6 miljoen. Na 2000 jaar vervolging keren ze terug naar het beloofde land. Voor onze eigen ogen. Israël hersteld. Gods belofte is actueel. En dat is getuigenis naar de kerk toe en naar de wereld toe. En dat is geen toeval. De Bijbel spreekt in het Oude Testament dat de Messias zelf de Joden terug zal brengen. De Messias zelf. Waarom? Zodat Jezus terug kan komen op aarde als koning van de Joden. En zijn zetel kan hebben in Jeruzalem. Dat vanuit Jeruzalem de vrede over de aarde heen zal gaan. Met andere woorden, zonder Israël geen wederkomst. Zonder Israël geen herstel. Zonder Israël zullen we altijd dode herdenking blijven houden. Zullen er altijd weer mensen doodgaan? Zal er bloed blijven vloeien? Tranen blijven vallen? Zonder Israël geen vrede op aarde. Als jij het kwaad zou zijn, wat zou je dan doen? Als jij het kwaad zou zijn, wat zou je dan doen? Dat is dan toch heel simpel. Dan vernietig je dat volk. En dan komt Jezus niet terug. En dan heeft het kwaad overwonnen. Zo simpel is het toch? Het kwaad zal altijd het herstel, de wederkomst van Christus, proberen tegen te houden door het Joodse volk te vernietigen. Dat was zo in de tijd van Mozes. Dat was zo in de tijd van Esther. Dat was zo in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, waarin een enorm deel van het Joodse volk werd vernietigd. We staan er vanavond bij stil. De pijn. Het verdriet. Dat hier in het christelijke Europa, onder onze eigen ogen, onder de ogen van de kerk, 6 miljoen van Gods zielsbeminden, van Gods volk, werden opgejaagd en vernietigd door het kwaad. Maar vergis je niet. Het is niet iets uit het verleden. Het is ook iets in deze tijd. In onze tijd. Ook vandaag probeert het kwaad Israël te vernietigen. En nu via een andere manier. Via Hamas, Iran, Hezbollah, de Houthis. En dat niet alleen. ook via de mensen in het Westen die hen steunen. Antizionisme, wat niks anders is dan een verkapt antisemitisme. Mensen in onze eigen dorp, in onze eigen wijk en in onze eigen steden, die demonstreren voor de vernietiging van Israël. We zijn niks opgeschoten, mensen. Nog steeds probeert het kwaad Gods volk uit te roeien. Nog steeds probeert het kwaad de wederkomst tegen te houden. De verlossing van de wereld, ver weg en dichtbij. Dus de vraag aan jou vanavond is, welke kant kies je? Kies je het goede? Of het kwade? En baseer je daarbij op met je keuze op wat je ziet, op wat je hoort? Wat je hoort van je islamitische collega, wat je ziet op TikTok of ziet op het NOS Journaal? Of baseer je je keuze op het woord van God? Welke kant kies je? Purim. Als herinnering voor de overwinning op het kwaad. Het lot van Israël werd omgekeerd. En naast dit inzicht wil ik graag nog twee andere inzichten met jullie delen. Iets over het delen van de hoop die in ons leeft. En over het opstaan tegen onrecht. Tegen dreiging. Eerst wil ik met jullie inzoomen op de hoop die in ons leeft. Aan de hand van de persoon van koningin Esther. Esther werd koningin. God had een plan met haar leven. Een plan waar ze zelf nooit aan gedacht zou hebben. Hoe kon zij als wees, als een vreemdeling, als een jong meisje, nou ooit durven dromen dat zij koningin zou worden van het machtige Perzische Rijk? Onmogelijk. Ze betekende niets. Ze was niemand. En toch werd dit meisje koningin van een immens rijk. Werd ze geliefd door koning Ahasveros. Werd ze bewonderd door alle mensen in dat rijk. En werd ze ingezet. Ingezet in Gods reddingsplan. En toen het erop aankwam, stond ze standvastig. Rechtop. Ze zei, als ik om moet komen, goed, dan zal ik omkomen. Esther neemt haar verantwoording op de plaats waar God haar gesteld had. Hij riep en zij luisterde. En daarom wil ik vanavond de vraag aan u en jou stellen. Op welke plaats heeft God jou gesteld? Op welke plaats heeft God jou gesteld? In je gezin? In de gemeente? In je vriendengroep? Op school? Op je werk? Als ik zo rondkijk, zie ik misschien een paar jongens van de leeftijd van onze prinsessen. Dus in potentie zouden een paar hier koning kunnen worden, maar de meeste niet, denk ik. De kans is überhaupt wel klein. En desondanks heeft God jou op een plek gesteld, in een tijd gesteld, net zoals koningin Esther. Wij zijn er wel geen koning, en toch hebben we onze verantwoording. Tuurlijk, we kunnen alles wegberedeneren, kon Esther ook. Hoe kon zij nou als vrouw in zo'n machtige mannenwereld? Maar kijk eens terug naar je eigen leven. Hoeveel toevalligheden hebben geleid tot de plek waar je nu bent? Het werk wat je nu hebt. Het huis waar je nu in woont. De vrienden die je nu hebt. De relatie die je hebt. De kinderen die je hebt. Is er niet veel vaker dat we terugkijken en beseffen, ik heb er zelf eigenlijk niet zo heel veel aan gedaan. Het is me toch allemaal overkomen of gegund. Als ik 10 jaar geleden ooit had kunnen bedenken dat ik hier nu sta, Dat had ik nooit kunnen bedenken. God heeft jou op een plek gesteld. Hij heeft jou geleid. Ook in ons leven is God aan het werk. Dus nogmaals de vraag. Op welke plaats heeft God jou gesteld? En mag ik je dan nog een vraag stellen? Ben je op die plaats als Esther? Wat ik daarmee bedoel is dit. Op de plaats waar je werk, waar je leven, waar je deel van uitmaakt, leef je daar vanuit je christelijke identiteit. Dat Esther opstond en haar verantwoording nam, had te maken met haar identiteit. Ze was eerst de Joodse vrouw. En dan pas een Persische onderdaan. Ze was eerst een Joodse vrouw. En daarna pas een Persische koningin. God heeft jou niet zonder reden geroepen op de plaats waar je bent. Hij roept je op om te staan. En te leven als christen en vanuit je christen zijn te delen van de hoop die in je leeft. Te delen van de redding die jij kent. Want in jouw omgeving zijn mensen die God niet kennen. Die niet gered zijn. Die vastzitten in het leven en er niet alleen uitkomen. Die God nodig hebben om hun eruit te trekken. Ze zijn een beetje zoals de Joden in het verhaal van Esther voordat de redding kwam. Ze hebben geen uitzicht op het leven. Ze staan op het punt om uitgeroeid te worden. Het oordeel ligt al klaar. Maar jij kan hen vertellen over de uitweg. God kan jou inzetten om hun lot om te draaien. En dat is de kracht van de hoop die wij hier als kerk, als christen hebben. Als mensheid waren we verloren. We stonden ten dode opgeschreven. En hadden geen uitzicht op het leven. Maar er kwam een uitweg. Purim. Ons lot werd omgedraaid. Dus daarom die uitnodiging vandaag. Wees op de plek waar je bent. Waar je ook bent, met wie je ook bent. Als Esther. Houd je mond niet. Sta op en spreek. En dat niet alleen. Esther stond ook op. Voor haar volk toen een gevaar dreigde. En dat heeft alles dus te maken met die identiteit. Ze was dus eerst die Joodse vrouw en dan pas die Persische. Eerst dat Joodse meisje en dan pas die Persische koningin. Haar identiteit bepaalde haar zijn. En dat is het derde inzicht wat ik graag met jullie wil delen. Durf op te komen voor je geloof en je geloofsgenoten dichtbij en ver weg als er kwaad dreigt. In gesprek op je werk, in gesprek op school, op je sportvereniging. Als je twijfelt of je toch durft te bidden of niet, durf het. Laat het zien. Maar ook als er onrecht wordt gedaan in ons land, als verkeerde wetten worden aangenomen en worden toegepast. Je eerste identiteit is christen en dan pas collega. Je eerste identiteit is christen en dan pas vriend. Je eerste identiteit is christen en dan pas Nederlander. Dus pak het kruis op. Als ons geloof belachelijk wordt gemaakt, deinzen wij niet terug. Als onze kerk gevaar loopt, dichtbij of ver weg, deinzen we niet terug. Als onze God wordt bespot, deinzen we niet terug. Als Israël wordt aangevallen, deinzen we niet terug. En als de duivel om het hoekje komt kijken in uw eigen leven en u probeert te verleiden of aan te klagen, deinzen we niet terug. Nee. Dan rijst het kruis op en in de machtige naam van Jezus Christus, geleid door de Heilige Geest, gaan we de strijd aan. We houden onze mond niet. Die tijd is voorbij. We zijn niet stil. We zijn niet bang. Welke dreiging er ook op ons afkomt, we deinzen niet terug. Want we hebben een God die voor ons strijdt. Jij hebt een God die voor jou strijdt. Ik weet niet in welke situatie je op dit moment zit. Geestelijk gezien. Of je levend geloof hebt of dat het dood is. Of je trouw bent aan God of dat het niet lukt om hem te volgen. Of je naar hem verlangt. Of liever even wegloopt. Welke dreiging er ook is. Welke zonde je ook vasthoudt. Besef dit. Je hebt een God. Die voor je strijdt. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat je bent gedoopt. Dichtbij of al langer geleden. Maar op die bewuste dag. Dat je gedoopt bent als kind. Heeft God aan jou beloofd. Of je links gaat of rechts in het leven. Of je de goede kant op gaat of de slechte kant. Of je hem achterna gaat. Of dat je even van hem wegtrekt. Wat je als mens ook doet. Dat God trouw blijft aan jou. Dat hij strijdt voor jou. Elke dag, elk moment. Hij is trouw aan zijn verbond met jou. Net zoals dat hij trouw is aan zijn verbond met Israël. En wat is aan jouw kant van het verbond? Dat je trouw bent aan hem. Dat je hem lief hebt, dat je hem bemint, dat je hem opzoekt, dat je je mond niet houdt. Maar dat je opstaat als daarom gevraagd wordt. God strijdt voor jou. Ik sluit af. Het verhaal van Esther deed me denken aan de eeuwige overlevingsstrijd van Israël. Dodenherdenking is helaas niet voor niks. Ook niet geestelijk gezien. Het verhaal deed me denken aan de plaats waar God mij gesteld had. En of ik op die plaats deelde van de hoop die in mij leeft. Maar uiteindelijk deed het verhaal mij vooral denken aan Jezus Christus. Wij waren dood door onze zonden. Maar hij heeft ons levend gemaakt. Ons lot leek vast te liggen. We waren verloren. Het oordeel lag al klaar. De dood wachtte ons. Redding was niet mogelijk. Maar Jezus Christus draaide ons lot om. Het omgekeerde gebeurde. Hij heeft jouw lot omgedraaid. Hij lag in het graf, maar het graf hield hem niet tegen. Hij overwon de dood. Hij bracht redding. En door zijn sterven en opstanding krijg jij rust. In plaats van dreiging. Vergeving in plaats van oordeel. Feest in plaats van rouw. En dat mogen we blijven vieren. Net zoals dat de Joden ieder jaar weer Purim vieren, komen wij elke zondagmorgen, elke zondagavond samen om te vieren dat de dood is overwonnen. Dat het kwaad is overwonnen door onze Heer Jezus Christus. Genade voor u. Genade voor jou. Genade voor mij. Genade voor ons als gemeenschap. Poer. Het lot. Purim. Ons lot. Ons lot is omgekeerd. Amen. In verband met dodenherdenking is de liturgie vanavond net even anders. Dat betekent dat we een psalm minder zingen en dat ik met jullie overga naar de geloofsbelijdenis. Ik wil jullie vragen om de woorden die ik uitspreek in jullie hart te herhalen. Want met de geloofsbelijdenis laten wij iets zien van onze identiteit. Dit is wat ik geloof. Dit is wat ik belijd. Dit is wie ik ben. Dus spreek samen met mij deze eeuwenoude woorden in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Liefdevolle God, dank u wel voor deze dienst. Dat u mocht ontmoeten door uw woord heen. Dat u ons misschien wel aangeraakt hebt tijdens de prediking of tijdens het zingen van psalm. Of tijdens het bidden. Dank u wel dat we u weer beter mochten leren kennen. Dat u zich weer iets aan ons openbaarde. Dank u wel dat u trouw bent aan uw verbond. Met Israël. Met ons. Wat zouden we zonder u moeten zijn? En desondanks zien we het vaak niet. Dat u werkt in deze wereld. Dat u wonderen doet. Dat u naast ons staat. Onze ogen zijn zo vaak daarvoor gesloten. Vergeef ons daarvoor. Het spijt ons. Wilt u onze ogen openen? We verlangen ernaar. We hebben vanavond iets gelezen over Esther, hoe u haar gebruikt hebt op de plaats waar u haar had gesteld. Wilt u ons ook helpen om net als Esther te zijn op de plek die u ons gesteld hebt? Vul ons met uw Heilige Geest, zodat we van de hoop mogen delen die u geeft, die in ons leeft. Vul ons met uw Heilige Geest, zodat we voor u ons geloof in elkaar op mogen komen. En Vader, vanavond herdenken we de doden die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Die gevallen zijn voor de verdediging van onze vrijheid. Maar we misbruiken onze vrijheid zo vaak. We worden er losbandig van. Zoeken wegen om weg bij u te gaan. Ons land is bij u weggegaan. Wilt u ons als gemeenschap helpen, zegenen, vullen met uw Heilige Geest, zodat we van die hoop mogen delen die in ons leeft. En dat we de vrijheid mogen gebruiken om te leven in vrijheid in Christus. Breng de mensen weer naar de kerk, breng de mensen weer naar u. Alsjeblieft. We bidden vanavond ook voor de herdenking. Wilt u de waardige herdenking laten zijn waarin we ook stil mogen staan geestelijk. Bij de poging van het kwaad om uw volk te vernietigen, ook hier in Nederland. En we bidden ook voor morgen, als het bevrijdingsdag is. 80 jaar vrijheid. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Vader, want het is geen vanzelfsprekendheid. We vinden het een voorrecht dat we geen oorlog kennen hier. En tegelijkertijd leven we ook in angst. Zien we de beelden op tv of op andere media? Voelen we de spanning die hangt in de wereld? De oorlogen die er zijn, de dreiging die er is? En dat maakt ons onrustig. Wilt u ons in ieder geval dankbaar laten zijn voor die vrijheid die er is? En wilt u ons voor de angst die boven ons hangt, de dreiging die boven ons hangt, wilt u ons daarvoor op u laten vertrouwen. Want we willen graag op u vertrouwen. We bidden voor Europa dat er niet nog een Tweede Wereldoorlog zal komen. We bidden voor de oorlogen die momenteel heersen dat ze zullen stoppen. We bidden voor uw volk. Wilt u hen zegenen met wijsheid in deze moeilijke situatie? Wilt u hen beschermen? En bovenal bidden we voor uw volk dat de leiders en dat het volk zelf mag vertrouwen op u, in plaats van op de wapens of de steun uit welk land dan ook. Maar dat ze hun vertrouwen mogen stellen op u, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Breng bekering, Heere God, in Israël, zodat ze u, Jezus Christus, mogen zien. En breng bekering in het Palestijnse deel en onder het Palestijnse volk, dat ze u mogen zien. Want zonder u is het toch geen vrede meer mogelijk in dat getraumatiseerde deel van de wereld. Zegen onze broeders en zusters in Palestina, die zo tussen twee vuren inzit, die ook kampen onder honger en lijden en verdriet en gemis. Dat ze licht mogen zijn in die duisternis. En dat ze Israël ook mogen zien als broeders en zusters. Breng vrede daar. Jezus Christus, breng vrede. Zo leggen we het vanavond voor u neer. Wilt u ons gebed horen, onze dankbaarheid aanvaren. En dat doen we uit genade en in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Wij zingen met elkaar het slotlied, weeklang 463, U die mij geschapen hebt. Ik wil u een waardige herdenking toewensen of een waardige 2 minuten stilte. En dan mogen we naar huis gaan onder de zegen van onze God. Vandaag weet ons gezegen met woorden uit Psalm 103 die we samen bidden. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen en hij kroont u met trouw en liefde. Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw, ook aan u en aan jou. Amen.